Ik wil vanavond de draad weer opvatten bij vers 6 van Galaten 1... waar de apostel zijn verwondering uitspreekt over wat er eigenlijk met de Galaten aan het gebeuren is. Hij zegt, ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. Zij genadig dat aan de ene kant de schrift leert dat wij inderdaad overgebracht zijn, dat wil zeggen overgezet zijn, uit de duisternis tot het licht. Of we zijn overgegaan van de dood in het leven. Of we zijn getrokken, volgens vers 4 van dit hoofdstuk, getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld. Deze tegenwoordige boze aion. En in feite zijn we geplaatst in een toekomende aion. Elders staat dat we getrokken zijn uit deze aarde, van deze aarde weg. En dat we een positie gekregen hebben met Christus aan de rechterhand Gods. Dus Efeze 2. Kortom, overal wordt gesproken over het feit dat wij overgezet zijn vanuit het een in het andere. En het merkwaardige is dan dat de Galaten zich laten overbrengen naar een ander evangelie staat. En de apostel spreekt daar zijn verwondering over uit. En dat is terecht uiteraard, omdat als we de boodschap kennen die de apostel Paulus gepredikt heeft, dan moeten we toch zeggen dat er geen betere boodschap denkbaar is dan juist die. De boodschap namelijk dat er redding is voor verloren zondaren. En wie zou er nog meer behoefte hebben aan een goede boodschap en een blijde boodschap? Aan een evangelie als juist die reddeloos verloren zondaren die wij immers zijn. Het enige bezwaar wat feitelijk tegen die boodschap bestaat, komt gewoonlijk van hen die zichzelf niet beschouwen als verloren zondaren. En daarmee blijk geven zichzelf niet te kennen, maar bovendien de raad Gods tegen zich verwerpen, om dan maar eens een ander Bijbelvers aan te halen. Het gaat er namelijk om dat elk mens zo'n reddeloos verloren zondaar is, en dat als de mens vraagt wat moet ik doen om behouden te worden, dat dan God feitelijk zegt, nou, er valt niks te doen, je kunt er niks aan doen. Niet bedoeld als excuus uiteraard, hoewel het dat ook kan zijn. Maar het betekent gewoon dat de mens niet in staat is om wat voor wijze dan ook zichzelf te verbeteren. En dat is nou precies het onderwerp van deze brief. En iedereen die zichzelf een beetje kent, zal het toch toe moeten geven. De mens is niet in staat zichzelf te verbeteren. Waar het om gaat is dat de Heer in plaats van verbetering van de oude mens ons iets veel beters geeft nog, namelijk een nieuwe mens. En zelfs God verbetert niet onze oude aardse omstandigheden in de eerste plaats, maar hij geeft ons in de eerste plaats een nieuw leven in Christus. Hij maakt ons nieuwe schepselen. We zijn zijn maaksel geworden, als we gelovigen zijn tenminste. We zijn zijn maaksel geworden in Christus Jezus. En dat was weer de Efezebrief. En het bijzondere is dan dat deze gelovigen in Galaten zich laten afbrengen, laten overbrengen tot een andere boodschap. Dat is wat er staat. En de apostel verwondert zich. Ik verwonder mij dat gij zo haast. Eigenlijk staat het voor hele woord wijkende niet. Dat haasten, dat is namelijk het werkwoord. Zij haasten zich van degene, dus bij degene vandaan, die hen in de genade van Christus geroepen heeft. Dat is de gedachtegang. Dat wil zeggen, ze zijn oorspronkelijk door het werk van de apostel Paulus tot geloof gekomen, tot geloof in het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, en daarom tot geloof in de Heer Jezus Christus zelf. En het merkwaardige is dan dat zij daarna zich daarvan haasten. Zij vertrekken van dat uitgangspunt. Ze laten het voor wat het is. En ze laten zich brengen tot een andere boodschap. En ik moet zelf ook mijn verwondering daarover uitspreken dat dat zo dikwijls gebeurt. Ik heb het vorige keer al gezegd en ik zeg het nog maar eens een keer. Het komt er namelijk op neer dat wij in de eerste plaats aan verloren zondaar het evangelie brengen. Dat namelijk de zondaar vergeving ontvangt vanwege het verzoeningswerk van Christus. Kortom, dat wij behouden worden op grond van geloof in hem. En dat dan daarna vaak een andere boodschap gepredikt wordt vervolgens. Laat ik zo zeggen, ik zeg het wel eens wat oneerbiedig misschien, maar het is in ieder geval duidelijk dat wanneer wij een evangelisatietent ergens in Nederland neerzetten, dan prediken we de boodschap dat elk die wil mag komen. En als ze gekomen zijn, zal blijken dat het niet zo bedoeld was. Want dan blijkt vaak dat wij vinden dat mensen eerst aan bepaalde eisen moeten voldoen alvorens toegelaten te worden tot onze bestaande kerkgenootschappen of gemeenten of wat iets meer zijn. Kijk, daar ligt het werkelijke probleem. Want wat er dan gebeurt is dat er feitelijk in de praktijk een andere boodschap gepredikt wordt. En dat is inconsequent. Wij prediken aan de ene kant, kom tot de Heer zoals u bent. Als u belast en vermoeid bent, wel kom dan tot hem en hij zal u rust geven. De bedoeling is dat als mensen komen tot hem en daarom ook met ons als medegelovigen in contact komen, dat wij hen net zo accepteren zoals de Heer hen geaccepteerd heeft. Dat wil zeggen dat we niet vervolgens gaan zeggen, maar nou moet je dit en nou moet je dat en dan moet je zus en dan moet je zo. Er is wel zoiets, natuurlijk wel. Natuurlijk spreekt de Bijbel erover dat de Heer het op prijs stelt dat wanneer we zijn eigendom geworden zijn, juist door geloof en door wedergeboorte, dat we ons ook inderdaad aan hem ter beschikking stellen. Natuurlijk wel. Maar dat betekent niet dat daarvoor eerst bepaalde eisen gesteld moeten worden, dat de mens op een bepaalde wijze moet leven of moet zien dat hij eerst zodanig verbeterd is dat hij acceptabel is. Dat is een onbijbelse waarheid. Wat de schrift ons leert is dat er maar één evangelie is, er is geen andere evangelie. En dat ene evangelie houdt in de eerste plaats in dat mensen door geloof gerechtvaardigd worden. Dat is de boodschap. Ik weet wel, strikt genomen spreekt de Bijbel ook over andere evangelieën, over het evangelie van het koninkrijk. Ik heb het er wel eens over gehad met u en over het eeuwig evangelie enzovoorts. Maar ik hoop dat ik u toen ook goed heb laten zien dat die verschillende evangelieën in feite met elkaar in overeenstemming zijn en allemaal te maken hebben met het feit dat de mens gerechtvaardigd wordt uit geloof. En dat is de boodschap die de apostel Paulus predikt. En hij zegt, ik verbaas mij dat gij u zo haast van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft. Want de boodschap die Paulus predikt, waardoor zij tot geloof gekomen zijn, was de boodschap van de genade. Het is juist de apostel Paulus die niet alleen predikt dat de mens door genade gerechtvaardigd wordt, maar dat hij bovendien, als hij al rechtvaardig is, ook door genade zal leven. Het is de apostel Paulus die juist de heerschappij van de genade predikt. Niet alleen de genade op grond waarvan wij zalig worden, maar ook de genade waaronder wij vandaag aan de dag leven. De heerschappij van de genade namelijk. Of zoals het in Johannes 1 staat, we hebben in Christus ontvangen genade voor genade, staat er. Twee keer genade ontvangen. Eén keer waardoor wij behouden geworden zijn en daarna nog een keer genade waaruit wij leven. Niet uit wet, maar uit genade. Niet van gij zult zus en gij zult niet zo, maar vanuit de genade leven wij, vanuit de vergeving van zonde. Ik weet wel, mensen zeggen dat is me veel te makkelijk. Daar vergissen ze zich in, zo makkelijk is dat niet. Dat is juist erg moeilijk. Maar niettemin is dat de Bijbelse boodschap. Dat wij zouden leven uit genade. Dat wij aan onze eigen tekortkoming en ook die van elkaar voorbij zouden zien. En zouden zien op een genadig en barmhartig God die in de hemel troont en daar vanuit de genadetroon inderdaad op ons neerziet en dus ook over ons regeert. Niet met de wet in de hand. De Heer zit niet op de troon met twee stenen tafelen. Wat op de troon zit, zegt de Hebreeënbrief, en zegt de Romeinenbrief trouwens ook en de Efezebrief, is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die dus daarom ook koning is en in die situatie over ons regeert. Hij regeert als de hoge priester. Hij regeert als degene die verzoening doet voor de zonde van het volk, zegt de Hebreeënbrief. Dat is wat op de troon zit. Niet een God met twee stenen tafelen. Integendeel. Het is met geopende handen. Handen met littekenen daar ook in. Handen die spreken over het verzoeningswerk wat hij gedaan heeft. En de hand spreekt sowieso over genade. En dat is waaruit God regeert. In de eerste plaats over ons als gelovigen, over de rest hebben we het vanavond niet, want dat is het onderwerp niet. Maar het gaat erom dat de boodschap die wij prediken, de boodschap is dat Christus als onze hoge priester is ingegaan in het binnenste heiligdom, als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die koning was. Namelijk koning en hoge priester. Kijk, en dat is de boodschap. Ik zie in uw gezicht dat het af en toe herhaald moet worden, want je hoort het zo weinig, hè? Ja, want dat is werkelijk het evangelie. Het evangelie is niet wet, dat is wat anders. Wet is niet evangelie, wet is geen blijde boodschap. Door de wet is kennis der zonde. En kennis der zonde is nooit een blijde boodschap. Zie? Het punt is dat de genade gepredikt wordt. De genade waardoor wij zalig worden, maar bovendien in deze bedeling van de genade worden gepredikt de heerschappij van de genade. Dat is waaronder wij leven. Elke dag opnieuw leven wij uit genade. En elke dag opnieuw danken wij hem voor de genade die hij ons schenkt. En geschonken heeft. En zal schenken. Want dat is de Bijbelse waarheid. Dat wij als gelovigen ook verzekerd zijn dat er niets is wat ons kan scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. Niets. Nog dood, nog leven, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogten, nog diepten enzovoorts. Dat was Romeinen 8, de laatste verse. Niets kan daar wat aan afdoen, ook onze zonde niet. Want wij leven onder de heerschappij van de genade. Want het betekent ook inderdaad, wat als de schrift zegt dat God een genadig en barmhartig God is, dat is niet zomaar een kreet voor de theoloog om te leren of zo. Zie, het is waarheid, realiteit waaruit wij leven. En dat is de oorzaak van de verbazing van de apostel Paulus. Die zegt, hoe is het toch mogelijk dat jullie van die genade wijken en ook van degene die jullie die genade gepredikt heeft en overgaan tot een ander evangelie? En dan zegt hij, is het dan een ander evangelie? Nee, zegt de apostel Paulus, vers 7, daar is geen ander evangelie. Er staat er, daar er geen ander is. Zie, er staat er. Er is geen andere evangelie. Er is maar één boodschap te prediken. Er is geen andere boodschap. Er is geen andere evangelie. Maar, zegt hij, er zijn sommigen die u ontroeren. Er zijn sommigen die u van uw stuk brengen, die u in beweging brengen. Sommigen die u doen wankelen, want dat is het eigenlijk, hè. En het evangelie van Christus willen verkeren. Moet u goed begrijpen waarom het gaat. Het gaat niet zozeer om dat een andere boodschap gepredikt wordt. Het gaat erom dat de ware boodschap verkracht wordt, verdraaid wordt of zoals die is dat verkeerd wordt. En als een boodschap verkeerd wordt, is het de verkeerde boodschap uiteraard. Dat is makkelijk, hè? En sommigen willen die boodschap verkeerde staan te veranderen. Ombuigen. Ombuigen waar naartoe? Wel, dat staat bijvoorbeeld in het vierde hoofdstuk. Daar staat namelijk in Galaten 4 vers 9, er staat, en nu, als gij God kent, ja, veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme beginselen, welke gij wederom van voren aan wilt dienen? En zij keren zich dus terug, dat is wederom, naar zwakke en arme beginselen, en beginselen is echt begin. Ze keren terug naar een bepaald begin. En het wordt nog herhaald ook. Welke gij wederom van voren aan wil dienen. Van begin af aan. Ze keren zich naar beginselen om van begin af aan opnieuw te dienen. Naar die zwakke en arme normen. Zwakke en arme beginselen staat er. Je moet eens kijken. Dat vers, dat heeft twee keer het woord wederom. En er staat één keer beginselen. En er staat één keer van voren af aan. En dat is vier keer feitelijk min of meer hetzelfde, hè. En daarvan staat dat dat zwak is. Zie? Galaten 4 vers 9. Het punt is namelijk dat als de apostel zegt dat zij wijken van het evangelie wat hen verkondigd is, dan bedoelt hij daarmee, zoals we ook later in de brief zullen zien, dat zij terugkeren naar datgene waarvan zij verlost waren. Want die beginselen waren zo slecht niet, maar die beginselen waren niet goed genoeg. Of nog anders, die beginselen, die dingen aan het begin, waar ze ooit mee begonnen waren, die dingen, die konden een mens niet zalig maken. Want die beginselen hebben te maken met de eerste beginselen van het woord van God. De term wordt ook gebruikt in Hebreeën 6, de eerste verse. Wordt ook gesproken over die beginselen. Maar het punt is dat die beginselen hebben te maken met de eerste woorden die God tot de mens gesproken heeft. Het oorspronkelijke woord, of laat ik zeggen, tamelijk oorspronkelijk verbond, of kortom, het oude verbond, want daar gaat het om, namelijk dat der wet. En dat is het onderwerp van deze gelaten brief. We zullen het uitgebreid zien, naar aanleiding van hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Deze gelovigen namelijk waren verlost geworden dat ze tot geloof kwamen in de Heer Jezus, die gestorven was aan het kruis en die begraven was en opgewekt was ten derde dagen. En men leerde dus dat op grond van die dood en opstanding ook elke gelovige nieuw leven heeft ontvangen samen met Christus. En daardoor, door dood en opstanding, is de gelovige dan ook verlost van alles waaronder hij voorheen gebukt ging. Hij is verlost uit de slavernij. En vergis u niet, die slavernij, dat diensthuis, daarvan weten we allemaal, dat was Egypte. Maar de slavernij in Egypte was gewoon een beeld, een type van de slavernij van Israël daarna onder de wet. Het is nou niet de tijd om dat breed uit te leggen, maar dat is het wel. Wat Israël in Egypte overkwam, overkwam het later in Canaan. Men was in slavernij onder de wet. Zoals Israël in Egypte in eigen kracht moest zien stenen te bakken, zelf te maken van stro. Van hout, hoorn en stoppelen zeg ik altijd maar, dat is wel iets duidelijker. Zo probeerde het later onder de wet haar eigen gerechtigheid op te richten. Met stenen uiteraard. Ze probeerde haar eigen gerechtigheid te bouwen. Zie? Maar wat de schrift ons leerde, dat uit de werken der wet geen mens gerechtvaardigd wordt voor hem. Wordt geen vlees gerechtvaardigd door de wet. Het is slavenwerk. Wordt een slaaf van de wet en daarmee van de zonde, staat er in Romeinen 6. En ook in Handelingen 15 enzovoorts. En het doet geen enkel goed. Waarom niet? Omdat de wet niet goed is. Ja, de wet is prima, daar mankeert niks aan. De wet is rechtvaardig en heilig en goed, zegt Romeinen 7. Maar de mens waarop die wet gelegd is, die deugt niet. Hij kan die wet namelijk niet dragen. Hij bezwijkt eronder. Dat juk is te zwaar, die last is te zwaar. En daarom was het apostel Petrus en ook het apostel Jacobus onderschreef dat in Handelingen 15, die beiden zeggen dat de gelovige niet geplaatst is onder de wet en niet geplaatst is onder het juk wat Israël in het verleden ook niet heeft kunnen dragen. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk te leggen op de hals der gelovigen? Een juk wat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen, wordt er gezegd in Handelingen 15. Want de gelovige leeft daar niet meer onder. Die beginselen, die zijn inderdaad verleden tijd. Omdat de wet vervuld werd in Christus. Het einde der wet is dan ook Christus, zegt Romeinen 10 vers 4, tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. En dat is het einde der wet. Geloof is het einde der wet. Maar wat hier gebeurde onder die gelaten, was dat ze eerst tot geloof komen en dat er daarna mensen waren die aan hen predikten dat ze onder de wet zouden moeten leven. Alsnog. En in tweede instantie. En dat is verbazingwekkend, omdat als dat gebeurt, dan geeft men er blijk van niet te begrijpen op grond waarvan men eigenlijk behouden geworden is. Want wij zijn behouden geworden op grond van dood en opstanding. En door dood wordt een mens bevrijd van de zonde en ook van de wet. En als wij met Christus gestorven en begraven zijn, dan betekent dat dat we daarvan bevrijd zijn. Dat we bevrijd zijn van die eerste beginselen. Misschien zal ik het andere beeld eens gebruiken. U weet misschien dat water in de Bijbel in elk geval een beeld is van het woord van God. Ja. Denkt u maar aan Johannes 2, waar water in wijn veranderd werd. Wijn is een beeld van het nieuwe leven, wat voortgebracht wordt door het water, namelijk door het woord van God. Daarna krijg je namelijk Johannes 3, waar inderdaad gesproken wordt over wedergeboorte. Nicodemus, tenzij hij wederom geboren wordt, enzovoorts. Hè? Een eindje verder krijg je Johannes 4, en dat weten we allemaal, denk ik wel. Dan krijgen we de Samaritaanse vrouw. Johannes 4, bij de Jacobsbron, de bron van Jacob, en die te drinken moet hebben, elke dag opnieuw. En dat water wat ze daar wil putten, daarvan zegt de Heer, ach, dat is water waar je elke dag maar weer dorst van krijgt. Hij zegt, maar als ik je water geef, zul je nooit meer dorst hebben. Het zal worden in je binnenste tot een fontein, opspringende tot het eeuwige leven, want dat water brengt het eeuwige leven voor. Dat water is het woord van God. Maar wat is nou dat water wat er in die Jacobsbron zat, waarvan ze elke keer weer dorst kreeg? Wel, ook dat water is een beeld van het woord van God. Alleen het is een beeld van de wet. Het wordt dagelijks herhaald. Men leeft het dagelijks onder. Elke dag opnieuw moet je met een juk, letterlijk, een juk op je nek met twee emmertjes water halen en twee emmertjes pompen. Heet het dan in het Nederlands, maar ik hoop dat u het beeld voor u hebt. Dat is slavenwerk. Water halen. En over de hele wereld is dat zo. Dat zijn de grote problemen, hè? De droogte. Men moet water halen, er is maar geen water. En elke keer heeft men weer meer nodig. Zie? Maar het water in die Jacobsbron is een beeld van het woord wat God oorspronkelijk aan Israël, de afstammelingen van Jacob, gegeven had. Maar je krijgt er elke dag weer dorst van. Maar zegt de Heer, ik heb beter water. Water wat zichzelf reproduceert. Dat hoeft niks meer aan toegevoegd te worden. Dat is net als de olie in het kruikje van Sarfat. Dat weet u wel, hè? Dat raakt er maar niet leeg. En zo is het met dat water, precies hetzelfde. Dat raakt nooit op. Dat springt tot in het eeuwige leven, staat er. En als u weer een hoofdstuk verder komt in Johannes 5, dan bent u in Bethesda. En daar heb je ook die beide soorten van water. Dan heb je dat badwater waarvan het water stilstaat. En het is niet geneeskrachtig. Men heeft er weinig aan. Men wordt er ook niet door genezen. Er gebeurt verder niks. Behalve dan als het water in beweging kwam. Als dat stilstaande dode water levend water werd. Wanneer er namelijk een engel uit de hemel komt. Hè, en het water in beweging brengt. Dan wordt het levend water. En wie daarin komt, die wordt genezen. Vooral de eerste die erin komt, hè, staat er. Ja. En zo gebeurde het ook. Maar dat wist hij misschien nog niet, maar zo gebeurde het ook. Want het levende water, het water wat in beweging was, stond voor de man die daar ziek lag. 38 jaar al, hè? Daar was het levende water, want het levende water is Christus zelf. En hij zei, sta op, neem uw bed op en wandel. Dat is wat er gebeurde. En wel, daar ziet u steeds die beide vormen van water. Het oude woord van God in verband met de wet, waarvan gezegd wordt, de wet is de letter en de letter dood. 2 Korinthe 3. Maar de geest, is het nieuwe water, de geest maakt levend. De opgewekte Christus namelijk. En dat is het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Datzelfde heb je trouwens in de woestijn, ook bij Mara, weet u nog. Dat water wat bitter was, je werd er ziek van, je ging er zelfs dood van. Maar er moest een hout ingegooid worden, een beeld van de Heer Jezus zelf. Van zijn dood, afgesneden hout. Van zijn dood en opstanding feitelijk ook natuurlijk. Want het bracht leven voort, want daarna was het water gezond. Nou, de Bijbel staat vol met dit soort beelden. Nou, daar gaat het nou om dat de Bijbel ruwweg verdeeld wordt inderdaad in Oude en Nieuwe Testament. Laat ik het eens eenvoudig maken vanavond. Het wordt ruwweg verdeeld in Oude en Nieuwe Testament. En het Oude Testament in zijn letterlijke betekenis althans dood. Maar het Nieuwe Testament maakt levend. De letter dood, maar de geest maakt levend, zegt 2 Korinthe 3. En hetzelfde 2 Korinthe 3 leert dat wij geen dienaren zijn van het oud verbond, maar dat God ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. Niet der letter, maar des geestes, staat er. En nog iets verder staat, en de geest, dat is de Heer. Wij dienen hem. Zie? Nou, daar gaat het nou om. En wat er nou gebeurde bij die gelaten, is dat ze eerst het levende water ontvingen, de boodschap van nieuwe leven in Christus, het eeuwige leven dus. En daarna werden ze toch in contact gebracht met dat andere water. Met dat bittere water. Dat water waar je dood van gaat namelijk. Zie, kortom, met de wet. Want als ik het nou heel eenvoudig zeg, dan is het zo dat bij de gelaten gebeurde was dat sommigen probeerden om die gelaten alsnog te laten leven onder de wet en dus volgens de Joodse normen. Dat wil zeggen dat ze zich moesten laten besnijden en geen varkensvlees mochten eten, moest allemaal koosje zijn en meer van dat soort dingen. Men moest leven als Jood. En dat werd aan de christenen gepredikt. Zie? En daar maakt Paulus zich niet alleen kwaad over, want dat doet hij, maar hij verbaasde zich over. Hij zegt, 1500 jaar lang, daar komt het op neer, heeft Israël onder de wet geleefd. Wat is het resultaat dan? Wat heeft het dan voor goeds voortgebracht? Is het dan zo'n voorbeeldig volk geweest? Moeten wij wandelen zoals Israël wandelde? Nou, ik hoop niet dat het Nederland vergaat zoals het Israël verging. De kans is vrij groot dat het wel gebeurt, maar daar gaat het nou niet om. We hebben een profetisch woord, we weten precies wat er gaat gebeuren. Maar het gaat om het principe, is Israël dan dat grote voorbeeld dat nagevolgd dient te worden? Nee, integendeel. In Israël wordt Gods toorn geopenbaard, staat er in Romeinen 9. Zijn vaten des toorns tot het verderf toebereid. Aan Israël kun je zien wat God doet met een zondige mens. Met een mens die zich niet houdt aan de wet. Dat zie je in Israël. Dat is wat het oude verbond illustreert. Maar daarvoor al Aan Abraham illustreerde de Heer wat hij doet met een gelovige. Hij leidt hem uit zijn land en uit zijn maagschap en geeft hem zodanig een erfenis dat in Romeinen 4 van Abraham gezegd wordt dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn. En de arme Abraham had de wet helemaal niet. Want die kwam pas 430 jaar later, zegt Galaten 3. Kijk, daar gaat het nu om. Dat God de mens zegent die gelooft. En dat de mens die onder de wet leeft alleen maar door de wet vervloekt en veroordeeld wordt. Tot de dood namelijk. Dat is dat water waar je misselijk van wordt. Zie? Dat water moet eerst levend worden. Het is hetzelfde water misschien in zekere opzicht, maar moet in beweging komen. Pas als we zien dat ook het water van het oude verbond, het woord van het oude verbond in feite, en dieper gezien, spreekt over de komst van Christus die verzoening zou doen, pas dan wordt dat woord levend. Dan wordt het veranderd. Pas wanneer dat stuk hout erin ligt, laat ik het dan zo zeggen. Of pas wanneer de engel uit de hemel komt en het water in beweging brengt. Dan gaat het woord leven. En dan gaat zelfs het Oude Testament leven, omdat het Oude Testament feitelijk een beeld is van het Nieuwe. Een voorafschaduwing van het Nieuwe. Het is niet de bedoeling dat we ons stellen onder de wet van het Oude Testament. Het is de bedoeling dat we geloven dat wat de wet zegt. Want het geloof is uit het gehoor. Zie, en de zaligheid is uit het geloof. Het is een heel eenvoudige waarheid. En toch, het schijnt makkelijker te zijn om de mensen onder een wet te plaatsen, om te vertellen, je moet zo leven, je moet zus leven, dan dat je ze gewoon voorhoudt dat je moet geloven in het woord van God om behouden te worden. En ook geloven in het woord van God om als een behoudene te leven. Ja. Gelukkig is het meestal zo dat als de telefoon gaat, dat men een Bijbelse vraag heeft. Men wil weten van hoe is dit en hoe is dat en wat betekent dat vers precies. Het gebeurt ook wel dat de telefoon gaat en dan zeggen mensen, kijk, ik heb dit en dat meegemaakt en ik ken mensen die hebben zus en zo'n probleem. En wat moeten ze nou doen? En belt u mij maar niet, u krijgt van mij geen antwoord. Nooit. Want wij hebben niet tot taak de mensen voor te schrijven hoe ze leven moeten of wat ze wel en wat ze niet moeten doen. Wat wij de mens prediken is de genade van Christus, de genade en barmhartigheid van God. En als wij ons bewust zijn dat wij leven uit genade, dat wij een leven hebben ontvangen door zijn barmhartigheid en door zijn genade, dan ben ik ervan overtuigd dat die genade ons ook inderdaad verder onderwijst, zoals de apostel schrijft aan Titus. Ja. Er staat dat de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en die onderwijst ons, staat er. En dat doet God. Doet Gods geest. In ons. Dat doet Gods genade. Die onderwijst ons. En die zal ons ook onderwijzen hoe wij leven moeten. Dat hoeven we elkaar niet voor te houden. Wat wij elkaar voorhouden is het voedsel. Geestelijk voedsel waaruit wij leven ontvangen hebben. En waardoor wij ook in leven blijven. Niet door brood. Maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Begrijpt u wel? Dat is het evangelie. En er is geen ander. Want de wet is geen evangelie. De wet is geen blijde boodschap. Integendeel, de wet is de veroordeling van de oude mens. Door de wet is kennis der zonde. En door de wet neemt de overtreding toe, zegt de schrift. En de apostel doet een krasse uitspraak. En hij doet dat over hen die de wet prediken. Hij zegt in vers 8, doch al ware het ook dat wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zijn vervloekt. Hij zegt, mocht ik je ooit nog eens wat anders proberen te vertellen dan dat ik tot nog toe gedaan heb, dan kan ik maar het beste vervloekt wezen. Hij vervloekt dan als het ware zichzelf. Als hij ooit een andere boodschap zou brengen dan hij al gedaan heeft. En daarmee vervloekt hij tevens iedereen die een andere boodschap brengt dan die hij gebracht heeft. Want wat hij gepredikt heeft, was de genade van God. Dat staat er dan ook in vers 6. Zie. En dat het geen vergissing is, dat blijkt wel, want de apostel herhaalt het zelfs. Zie, in vers 9. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Dus laten we nou niet zeggen dat vers is door iemand tussen gezet of zo. Door een of andere monnik of dat soort dingen. Nee, dit klopt precies. Twee keer staat er hetzelfde. Met nadruk vervloekt de apostel een ieder die een andere boodschap brengt dan de apostel Paulus gepredikt heeft. En wat Paulus predikte was duidelijk genoeg. Die zegt, de zonde zal u niet, over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade, Romeinen 6. Zie. En wie iets anders brengt, die zijn vervloekt, staat er. Dat vervloeken, dat wil niet zeggen dat zo iemand dan verloren gaat, maar vervloeken wil zeggen dat iemand een beperkte vrijheid geniet. Dat wil zeggen, iemand die vervloekt wordt, die zijn beperkingen opgelegd. Dat is misschien niet de juiste gelegenheid om dat zo precies aan te halen, maar ik zal het uit mijn hoofd even zeggen. Er staat in Handelingen 23, staat bijvoorbeeld, dat sommigen zichzelf vervloekt hadden niets te zullen nuttigen totdat. Ze hadden zichzelf vervloekt namelijk te zullen vasten tot een bepaald moment. En dat vervloeken betekent dus blijkbaar dat ze zichzelf beperkingen hadden opgelegd. Zichzelf een last hadden opgelegd. Zie? En in Romeinen 9 vers 3 zegt de apostel, ik zou zelf wel verbannen wensen te zijn van Christus. En wat daar vertaald is met verbannen, dat is precies ditzelfde woord. Vervloekt. Ik zou zelf wel vervloekt wensen te zijn van Christus. Maar dat betekent inderdaad verbannen, dat is correct. Namelijk opzij geschoven, beperkt. Achteruitgezet of weggenomen, of hoe je dat dan maar zegt. Buitengesloten. Dat is de betekenis van dit vervloekt. En Paulus wenst dus dat degene die in de gemeente of aan gelovigen een andere evangelie prediken dan het hij gepredikt heeft, dat ze zullen worden weggenomen. Op een of andere wijze. Weggesneden. Zie, dat betekent het. En dat is met recht een vervloeking. Later komt dezelfde uitdrukking voor hierin gelaten, wanneer gezegd wordt dat een ieder die aan het hout hangt vervloekt is. Galaten 3 vers 13. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven, vervloekt is in ieder die aan het hout hangt. En je ziet, het gaat over dingen die weggedaan worden. Over wet en zelfs over de Heer Jezus, die weggedaan werd, namelijk aan het kruis van Golgotha. En daarmee de wet ook wegnam, de wet der geboden inzettingen bestaande die hij aan het kruis genageld heeft. Zoals Efeze 2, dat zegt, ik citeer maar uit mijn hoofd, vanwege de tijd. Hè. Dus laten we maar teruggaan naar Galaten. De apostel doet een duidelijke uitspraak over iemand die een andere evangelie predikt. Hij zegt, hij zij vervloekt. En daarna komt hij terug op de boodschap die hij zelf predikt in vers 10 van Galaten 1, waar hij zegt, want predik ik nu de mensen of God? Dat doet hij heel handig, hij stelt de vraag. Geef maar eens een antwoord. Predik ik nu de mensen of God? Laten wij nou altijd denken dat als je het evangelie predikt, dan predik je het aan de mensen. Maar de apostel zegt, predik nu de mensen of God? Dat kunt u misschien niet zien, maar het gaat om aan de mensen. Hè? Predik ik nu aan de mensen of aan God? Predik ik nu ten behoeve van de mensen of predik ik nu ten behoeve van God? Ten behoeve van wie wordt het evangelie nou gepredikt? Ja, ten behoeve van God. Jazeker. Jazeker. In Efeze 4 bijvoorbeeld wordt gesproken over de geestelijke gaven die in de gemeente zijn. En dan wordt er gezegd, God is sommigen gesteld tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten. Daar heb je hem, sommigen tot evangelisten. En sommigen tot herders en leraars. Waarom? Nou, staat erachter, tot het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus.
En dat is de gemeente.
En dat is de gemeente, dat is zo. Maar het lichaam van Christus is wel degelijk Christus. Je kunt moeilijk zeggen dat Christus de gemeente is. Je kunt wel zeggen dat het andersom is. De gemeente is namelijk het lichaam van Christus. En het werk wat daar genoemd wordt, die geestelijke gaven dus, zijn tot opbouw van Christus. Ja, tot opbouw van het lichaam van Christus, maar dat is tot opbouw van Christus uiteraard. Het is heel eenvoudig, wat heeft mijn lichaam eraan als het hoofd er niks aan zou hebben? Hè? Wat zou ik wat doen voor mijn lichaam als mijn hoofd er niks mee zou kunnen? Het lichaam bestaat niet op zichzelf, het kan zelfs niet eens bestaan los van het hoofd. En zo is het met de gemeente ook, het bestaat dankzij het hoofd en zelfs ten behoeve van het hoofd. Oké. Dus hoe dan ook, alle werk wat God doet is zelfs ten behoeve van hemzelf. Of om dan maar weer Romeinen 8 te citeren, ik geloof dat het Romeinen 8 is. Nee, Romeinen 11, de laatste verse. Uit hem en door hem en tot hem, dat is zijn richting dus, zijn alle dingen. Dat wil zeggen, alle dingen zijn gericht op hemzelf en ten behoeve van hemzelf. Zie. Of zoals de Colossensebrief zegt, dat het des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. Alle dingen komen uit bij hem en zijn ten behoeve van hem. Ook de prediking van het evangelie. Ja. En natuurlijk, wij varen daar wel bij. Natuurlijk hebben wij daar baat bij. Vanzelfsprekend. Maar dat is niet het eerste waar het om gaat. Het eerste waar het om gaat is dat de boodschap gepredikt wordt. Nou, wat als iemand nou een boodschap moet doen? Voor wie doet hij dan die boodschap? Ja, voor degene door wie hij gezonden wordt. Niet voor degene aan wie hij gezonden wordt. Als een bode een boodschap overbrengt, hoort hij betaald te worden ook door degene die hem gezonden heeft, niet door degene die hem ontvangt. Ja, we zouden dat best om willen draaien. Het lijkt me wel aantrekkelijk, misschien ook soms. Als ik eens even gauw wat uitreken. Maar daar ben ik gelukkig slecht in. Kijk, waar het om gaat is dat als iemand de boodschap predikt, het evangelie predikt, het woord van God predikt, doet hij dat voor God. Als iemand door God geroepen is, dan doet hij dus iets voor hem. En niet voor de mensen. Dat God mensen stuurt aan andere mensen. Dat God arbeiders uitzendt in de wijngaard, om het maar zo te zeggen. Dat is inderdaad waar. En als God arbeiders uitzendt in de wijngaard, is dat inderdaad om die wijngaard op te bouwen. Dat is duidelijk. Maar niet ten behoeve van die wijngaard. Want waarom zou die wijngaard gebouwd moeten worden? Nee, dat is uiteraard voor de eigenaar van die wijngaard. Die daar zijn baat bij heeft. En vandaar dat wij ook vergeleken worden met rank in de wijnstok en noem maar op. Zie? Maar wij leven... Kijk, ik zal het nog maar eens een keer zeggen. Omdat wij mensen dat zo makkelijk vergeten. Maar het is een heel eenvoudige waarheid. Dat is dit. Dat de Heer Jezus leeft. God leeft. We hebben een levende God. Maar u moet niet denken dat God leeft voor ons. Het is andersom. God was er eerst. En hij maakte ons, opdat wij zouden leven voor hem. En als we over wedergeboorte praten, dan staat er dat God ons uit de dood heeft opgewekt, opdat wij goden leven zouden. We zijn der zonde gestorven, opdat wij goden leven zouden. Opdat wij zouden leven tot heerlijkheid des vaders, enzovoorts. Dat wil zeggen, we zouden leven naar hem, dat wil zeggen, in zijn richting. En alle prediking heeft inderdaad tot doel God te verheerlijken. Het is ten behoeve van hem. En als wij hier vanavond met elkaar het woord openen, dan natuurlijk is het waar dat wij daardoor gezegend worden. Dat is niet zo, maar zou ik het ook niet doen. Nee, ik bedoel, je zit wel de vragende blik naar me te werpen, maar ik vind het geweldig dat ik dat doen mag, want het is maar de vraag of ik het ook doen zou als niemand me vroeg. Of ik dan zelf thuis de Bijbel wel open zou doen. Ik moet nou wel, want ik maak afspraken. He? Maar waarom doen we dat? Waarom openen wij die schrift? Ja, om er beter van te worden zelf. Dat is waar. Maar God heeft ons het woord gegeven niet opdat wij beter zouden worden, maar opdat hij er beter van zou worden. Wij zijn geroepen tot een betoning van zijn genade. Staat er. Efeze 2. Wij zijn geroepen opdat bekendgemaakt zou worden in de hemel aan de overheden en de machten daar de veelkleurige wijsheid Gods. Zie. God heeft ons een bepaalde bestemming met ons tot verheerlijking van zijn naam. Het hoogste gebed wat een mens kan bidden is dan ook: Vader, verheerlijk uw naam. Niet verheerlijk mijn naam, maar verheerlijk uw naam. Het is heel eenvoudige waarheid dat de schepper de schepping maakt ten behoeve van zichzelf. Andersom kan namelijk niet. Een schepsel kan nooit een schepper maken. Nou, dat is een onmogelijkheid. Dus het blijft zo dat wij er zijn voor hem. Leven voor hem. En als Paulus door God geroepen wordt om iets te prediken, dan is het uiteraard ten behoeve van God. En ook in het aangezicht van God. Zo zegt hij het ook trouwens. Hè? Dat hij predikt in het aangezicht Gods. Nou, de vraag is dus, predik ik nu de mens of God? Voor wie doe ik dat nou, zegt de apostel. Nou, dat is duidelijk. Hij doet dat voor God. En zo hoort het ook. Want ik kan een kind begrijpen dat het zo is. En er staat erachter, of zoek ik mensen te behagen? Dat is één van twee. Zoek ik God te behagen of zoek ik mensen te behagen? Nou, elke prediker van het woord van God, die hoort te zoeken God te behagen. En de ellende is, ook vandaag de dag onder ons gezegd, dat vele predikers zich kennelijk afvragen wat de mensen van hen denken. Of mensen wel behaagd worden. Maar dat is niet de norm. Dat betekent niks. Dat zegt de apostel Paulus ook in 1 Korinthe 4. Hij zegt, het kan me helemaal niet schelen wat jullie van me zeggen, zegt hij zelfs. Nou, hij zegt het in wat plechtiger taal, in de taal van de Statenvertaling van 300 jaar terug. Maar hij zegt ditzelfde. Mij is het ook het minste dat ik door jullie geoordeeld word, staat er. Of door een menselijk oordeel. Hij zegt, die mij oordeelt is God. Want Paulus was niet door mensen gezonden, maar door God. En zo hoort het. En daarom was hij aan God verantwoording schuldig. Hij moest proberen God te behagen. Zie. Dat is de bedoeling niet alleen van het leven van Paulus, maar het is de bedoeling van het leven van ieder van ons. Dat God daarin verheerlijkt wordt, of dat wij Goden wel behagelijk leven, enzovoort. Dat is wat de apostel vraagt. Predik nu de mensen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Nou, het antwoord is duidelijk nee. Want, zegt hij, want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Of je het ook mag omkeren, weet ik niet. Als je mensen niet behaagt, of je dan wel een dienstknecht van Christus bent, dat is nog maar de vraag natuurlijk. Hè? Maar het is in ieder geval zo, iemand die zoekt mensen te behagen, is geen dienstknecht van Christus. Dat is een duidelijke zaak. Een dienstknecht van Christus moet proberen Goden te behagen. En een dienstknecht van Christus moet zich zeker bewust zijn dat hij straks zal verschijnen voor de rechterstoel van Christus. En dus ook daarvoor verantwoording zal moeten afleggen. Dat is een duidelijke zaak. En wat de mensen daarover zeggen, wel, dat is voor verantwoording van die mensen, want die moeten daar verantwoording voor afleggen, bij de Heer. Zo zit dat ongeveer. Nou, wat de apostel dus zegt is dit, vers 11. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Zo van, wat evangelie wat die anderen verkondigd hebben, dat weet ik niet. Maar het evangelie wat van mij verkondigd is, dat is niet naar de mens. En naar de mens, dat betekent precies wat het zegt. Dat betekent, het is niet op de mens gericht. Het is niet naar de mens toegesneden. Ja, daar schrik je van, omdat je vandaag, daar had ik van die kreten hoort, dat de Bijbel naar de mens toe vertaald moet worden. Hè? Verklaard moet worden naar onze dagen en op onze persoonlijke omstandigheden. Nou, dat is helemaal niet waar. Wij moeten veranderd worden naar zijn beeld, hij niet naar het onze. Zijn woord hoeft niet aangepast te worden aan onze taal. Onze taal behoort aangepast te worden aan de taal van de Bijbel. En zo is het vroeger ook altijd geweest trouwens. Iedereen weet, of behoort te weten, dat de Nederlandse taal voor een groot deel gebaseerd is juist op de Bijbel. Dat de vertaling van de Bijbel naar het Nederlands juist zoveel betekend heeft voor de Nederlandse taal. Die daarmee min of meer is vastgelegd. En hetzelfde geldt in nog sterkere mate voor het Duits, wat zijn basis vindt in de Luthervertaling. Overigens niet een al te beste vertaling, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat de taal wordt aangepast aan de Bijbel. En wat vandaag aan de dag gebeurt, is precies andersom. Kijk, in de beginnen was het woord. God is woord en God heeft gesproken. En het spreken van de mens hoort aangepast te zijn aan het spreken van God. En het is tekenend voor onze dagen dat het andersom gedaan wordt. Dat wij spreken, nou dan zeg ik het nog heel netjes. Wij mompelen maar wat, geloof ik, als mensen. Wij praten maar wat aan. En wij gebruiken termen en geven er zelf een betekenis aan. En zijn daarna niet meer in staat om het woord van God te lezen. En dan komt er iemand die zegt, dan moeten we de Bijbel maar aan ons aanpassen. Alsof God zich aanpast aan de mens. God doet de oude mens juist weg. En geeft ons nieuw leven daarvoor in de plaats. Hij past het niet aan. Hij schaft het af. Hij geeft ons wat anders voor terug. Zie? En je ziet dat het fundamenteel onjuist is om een boodschap te hebben naar de mens. De Bijbel is niet naar de mens. De Bijbel is niet op de mens gericht. De Bijbel is op God gericht. In de beginnen was het woord en het woord was bij God. Of met God en het woord was God. Daar is woord. Woord is dus God en woord is daarom ook op God gericht. En dat is met de Bijbel ook zo. Het is gericht op hemzelf. Het is eenvoudig genoeg. Wanneer wij dat woord geloven, worden wij namelijk met dat woord mee op hem gericht. Iedereen die met de schrift omgaat, die de Bijbel bestudeert, niet gewoon maar leest bedoel ik, maar iemand die werkelijk serieus de Bijbel leest en probeert zich eigen te maken, weet uit ondervinding dat hij daardoor naar zijn beeld veranderd wordt. Dat hij gericht wordt op de goddelijke, namelijk op de geestelijke dingen. Dat kan ook niet uitblijven. Want het woord zelf is daarop gericht. En dus wij die ons aanpassen aan het woord, worden ook daarop gericht. En daarom is die boodschap nooit naar de mens. De Bijbelse boodschap is er niet om de mens te verbeteren. En daarom hoeft hij ook niet aan de mens aangepast te worden. Zodat hij het makkelijker zou accepteren. Integendeel, mensen die het woord van God horen, moeten zich realiseren dat ze zich aan dat woord hebben aan te passen. En dat is volstrekt andersom. Het woord is op God gericht. Wel, als wij behouden willen worden, als wij eeuwig leven willen hebben, dan kunnen we maar het beste het woord aannemen, want dan gaan we met het woord in zijn richting. Alleen het nadeel is dat het gaat ten koste van de oude mens. En daarom is die boodschap niet naar de mens. Als ik nou maar de wet zou prediken, of iets wat er voor door moet gaan, maar wet in het algemeen. Als ik de mensen nou maar zou prediken, je moet zus leven, je moet zo leven, je moet dit en je moet dat. Je moet eens kijken wat een aanhanger dan meteen komt. Als je de mensen precies voor zegt, je moet dit en dat en zus en zo. Zijn mensen zat die dat dankbaar aanvaarden, zeggen, nou weet ik eigenlijk hoe ik leven moet. Dus ze schuiven dan de verantwoordelijkheid af. En zo gaat dat. Daar verschuilt men zich ook graag achter. En als je mensen vraagt of ze eeuwig leven hebben ontvangen, dan zeggen ze, ik ben zus of ik ben zo. En noemen dan de naam van een of ander kerkgenootschap waarachter ze zich verschuilen. Zeggen, doopsgezind, of weet ik veel. Ik bedoel, daar gaat het nou ook niet om. Maar men verschuilt zich achter een of andere naam. En dan denkt men, dan zit het wel goed. Want daar vertellen ze mij hoe ik leven moet en ik doe dat zo goed mogelijk enzovoort. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom over Gods woord geloven. En Gods woord doet niks voor de verbetering van de oude mens. Integendeel, Gods woord neemt de oude mens weg. Het is vergif voor de oude mens, het is bitterheid. Hij gaat eraan dood. De wet, het woord van God, veroordeelt de mens tot de dood. Zie je? En het predikt vervolgens dat er genade is. Eerst wordt de mens schuldig gesteld voor de volle 100%. Zonder enige verzachtende omstandigheid. En daarna wordt er gezegd, maar er is genade. En waar een genade, mensen, genade is alleen maar voor veroordeelde mensen. Genade is er niet voor mensen die menen van, nou, met een beetje goede wil red ik het wel. Zie je? Genade is voor hen die veroordeeld zijn en die dat weten. Genade is voor hen die geen schijn van een kans hebben. Die hun leven, hun recht op het leven volledig verspeeld hebben. Voor hen is de blijde boodschap bestemd. Het is een boodschap die is niet naar de mens. Je kunt beter bij de mens aankomen en zeggen, nou, als je nou netjes genoeg bent, dan mag je erbij. Als je nou maar netjes, neem je fietsen op zondag en dan komt het verder wel voor elkaar. Dus zoiets, ik wil me zo gauw niks beters te binnen schieten. Maar u begrijpt waar ik het over heb, hè? Nee, met het weer van tegenwoordig fiets je toch niet. Door de week ook al niet. Maar daar gaat het nou niet om, hè. Maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Als je mensen zegt dat ze goed hun best moeten doen, dan krijgen ze een hoop van, goh, zou ik dat dan kunnen? Met een beetje oefening, met een beetje doorzettingsvermogen. Is er toch nog iets om trots op te zijn? Dan moet ik zeggen, nee, dat is er niet. Integendeel. Wie roemt. Juist, roemen in de Heer, hè? Niet in het vlees, integendeel. Wij betrouwen niet op het vlees, wij betrouwen op de Heer die ons genade geschonken heeft. Genade waardoor wij wedergeboren zijn, genade waaruit wij leven. En dat is een boodschap die kun je aan de eerste mens niet kwijt. Dat is geen boodschap naar de mens. Als je mens predikt dat hij veroordeeld is, dat wijst hij prompt af. Dat is wel het laatste waar hij aan denkt. Alleen diegenen die uit ervaring weten dat het zo is, zijn hooguit geneigd om het te accepteren. En lopen dan nog het risico daarna alsnog zichzelf op de borst te slaan en zeggen, maar ik ben toch maar fijne gelovige. Wij zijn behouden, die anderen allemaal niet. En wij leven zo netjes, wij zijn het voorbeeld, wij zijn het zout der aarde, wij zijn het licht der wereld enzovoorts. De Heer heeft ons toch maar geroepen, hij kan ons gebruiken, hij moet ons ook gebruiken. Het welzijn van de wereld is van ons afhankelijk. Nou, laat ik u dan zeggen, dat is niet waar, hoor. Dat gaat helemaal niet dankzij ons. Het gaat volstrekt buiten ons om. Ons past maar één ding. Dat is nederigheid. Wij die uit genade zijn zalig geworden. Wij leven dagelijks uit genade. Dat is niet naar de mens. Maar het is wel naar God. En als er iets is wat God de mens kwalijk neemt, dan is het hoogmoed. En het is hoogmoedig om te zeggen dat God ons nodig heeft. Het is hoogmoedig om te zeggen dat wij toch zulke beste mensen zijn en een voorbeeld zijn voor Nederland enzovoorts. Want zo is het niet. Integendeel. Het enige voorbeeld wat er is, is dat wij geloven in de Heer Jezus Christus. Door wie wij genade hebben ontvangen. Tweemaal. Genade voor genade. En dat is de boodschap die we prediken. Die is niet naar de mens, maar er is geen andere evangelie. En wie wat anders predikt, die zij vervloekt. Zei de apostel Paulus. Ja, ik bedoel zo, dat kan ik ook niet helpen. Maar dat zegt hij nu eenmaal tweemaal. Maar daarom is het wel zo. Zie. Dus, de apostel zegt, ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. En hij zegt, dat klopt precies, dat het niet is naar de mens, want ik heb het ook niet van de mens ontvangen. Het is niet op de mens gericht, en het is niet van de mens afkomstig. Zegt hij, vers 12. Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, zegt hij. Nog geleerd. Maar door de openbaring van Jezus Christus staat. En wij denken dat Paulus een goede opleiding genoten had enzovoort. Dat was wel zo, maar dat had hem nou net precies de verkeerde kant op gedreven. Het was een opleiding naar de mens die hem dan ook maakte tot de vervolger van Christus. Die hem dan ook op de weg naar Damascus in de kraag greep, bij wijze van spreken, zegt: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Je ziet. Hij had iets van menselijke overlevering, menselijke traditie, had hij meegekregen. Had hij een leer van de mens meegekregen. Vanuit het Jodendom uiteraard. En het leidde hem, in plaats van tot het aanvaarden van de Messias, leidde het hem tot het vervolgen van de Messias. Hij die naar de wet onberispelijk was, zegt Filippenzen 3. Hij was de vervolger van Christus zelf. En wat betekent het dus als je naar de wet onberispelijk bent? Niks. En dat staat er dan ook in Filippenzen 3 bij. Hij zegt, ik heb het schade en drek geacht, opdat ik Christus zou gewinnen. Paulus wist als geen ander dat hij moest kiezen tussen of een leer van mensen, of Christus zelf. En niet een tussenweg, niet een mengeling, maar of het een of het ander. En hij is daar heel direct bij bepaald geworden, zoals hij dat ook in deze volgende verse uiteenzet. Want hij zegt dus, ik heb het ontvangen niet van mensen, maar van de Heer Jezus Christus zelf. Want, zegt hij vers 13, want gij hebt mijn omgang gehoord, mijn leven te midden van, betekent dat, hè, mijn omgang gehoord, die eertijds in het Jodendom was. Let op, eertijds, hè. Dat was vroeger. Maar het was wel even geleden al, hoor. Maar het was eertijds in het Jodendom, dat wil zeggen onder de wet, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde. Hij was inderdaad zeer uitnemend in het vervolgen van Christus. En hij verwoestte dezelfde staten. En verder, vers 14, dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht. Daar stak een mijlenver bovenuit, hij was de beste van de klas. Had heel wat bereikt. Zijn grootmoeder moet erg trots op hem geweest zijn, denk ik dan. Hè? En terecht natuurlijk. Maar wat bracht het hem? Niks. En het is niet veranderd, hoor. Dat is vandaag en de dag nog zo. Wat brengt het je als je een carrière maakt? Niks. Wat je nodig hebt is Christus. Die je eeuwig leven geeft. Daar heb je veel meer aan dan wat voor carrière of positie dan ook in deze tegenwoordige wereld. En daarom worden we daaruit getrokken. Zei hoofdstuk 1 vers 4. Maar Paulus nam toe, boven velen van zijn ouderdom, zegt hij, zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Weet u, dat is nou zo vreemd. Dat is een manier om te zeggen dat hij orthodox was. Hè? Zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Letterlijk, orthodox betekent trouw aan de leer. Aan dat wat overgeleverd is namelijk. Het was een fout. Moet u me goed begrijpen, ik heb niks tegen tradities. Ik heb niks tegen overlevering. Ik ben blij voor alles wat mij is overgeleverd. Maar als dat maar niet het hoogste is in je leven. Als dat maar niet is waar je op richt. Of wat je als je houvast hebt in het leven. Want dan zit je verkeerd. Dan zit je absoluut verkeerd. Want er is maar één houvast, dat is Christus zelf. En dat is de schrift zelf. En er is heel wat overgeleverd, ook in onze dagen. Met de beste bedoelingen, ongetwijfeld. Maar zodra het gesteld wordt boven de schrift, en dat gebeurt bijna altijd, dan zit je helemaal verkeerd. Dan ben je ijverig voor de vaderlijke inzettingen. Maar dat is niet de bedoeling. Wat van Abraham, de gelovige Abraham, verwacht werd, was dat hij uit zijn land ging, uit zijn maagschap, uit zijn vaders huis. Hij moest zijn vaderlijke inzetting in de steek laten. En de Heer bracht hem naar een land waarvan hij bestaan nauwelijks vermoedde. Naar een land wat de Heer hem wijzen zou. Of zoals Hebreeën 11 het zegt, zonder te weten waar hij komen zou. Zie. En denkt u niet dat dat een vreemd voorbeeld is? Als u de Bijbel doorgaat, zult u merken dat dat altijd zo gebeurde bij elke gelovige. Dat hij op zichzelf kwam te staan, los van zijn vaderlijke inzettingen. Die moest breken met zijn achtergrond en alleen kwam te staan met de Heer. Dat is altijd zo geweest. En dat is nog zo. Ook als je dat niet wilt als gelovige, dan nog zal blijken dat het zo gaat. En dat moet ook. Want wij moeten leren uit genade, uit Gods genade, uit zijn hand namelijk te leven. En verder nergens anders uit. En nogmaals, ik heb niks tegen tradities, in tegendeel. Het is niks zo mooi als goede tradities. Maar zodra tradities staan boven de schrift, zijn ze sowieso slechte tradities. Ongeacht wat de inhoud ervan is. Zie? Het enige wat een goede overlevering is, dat is de schrift. Die is ons overgeleverd. De Bijbel zelf. Die is ons aangereikt met de hand. Want dat betekent traditie feitelijk. Hè? Is met de hand aangereikt. Wel, daar behoren we trouw aan te zijn. Of zoals Colossens het zegt, niet het navolgen van menselijke leringen, menselijke overleveringen betreffende de eerste beginselen der wereld, is dezelfde uitdrukking, de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus. Dus of het een of het ander. Of we laten ons leiden door menselijke overlevering, traditie, van mijn part christelijke traditie, of we laten ons leiden door de Heer zelf en dus door zijn woord. Zie? Je zegt zwart-wit. Natuurlijk, maar in de Bijbel staat het ook zo zwart-wit. En nogmaals, ik weet dat heel wat Bijbelse waarheden ook in de traditie vervat liggen. Natuurlijk. Maar als dat zo is, waarom gaan we dan niet meteen naar de Bijbel? Zie? Daar horen we te wezen. Maar u weet wat er gebeurde in de dagen van Luther. Traditie genoeg, hij was erin opgegroeid. Ijverig ervoor zelfs, bijzonder ijverig mag ik wel zeggen. Maar het leidde hem wel naar Rome, naar iemand die zich Heilige Vader noemde, maar het leidde hem niet naar Christus. Wat hem naar Christus leidde was die Bijbel die ergens achteraf aan de ketting lag. En die eigenlijk niemand mocht lezen, want daar kwam het op neer. Zie. Omdat de leer van de kerk nou eenmaal hoger geacht werd dan de leer van de Bijbel. En dat is tot vandaag de dag in die kerk nog steeds het geval. En over andere kerken laat ik het maar aan uw verbeelding over, om daar een uitspraak over te doen. Ik bedoel het als waarschuwing natuurlijk, hè. Want de Rooms-Katholieke kerk staat officieel de leer van de kerk hoger dan de schrift. In het Rooms-Katholicisme zegt het niks als je met de Bijbel komt. Dan zeggen ze, ja, maar de kerk leert, enzovoorts. En ik heb het in andere kerken ook wel gehoord, hoor. Ik zeg, ja, de kerk leert dat niet. Ik kan weer met de Bijbel, hè? De kerk leert dat niet. Alsof het de fout is van de Bijbel. Dat je niet aansluit bij de kerk. Het hoort andersom te zijn. Zie? Het is een schande als de kerk niet leert wat de Bijbel leert. Ja, toch? Goed, we kunnen hand in eigen boezem steken misschien. Maar waar het om gaat is dit. Dat we maar één ding hebben wat normgevend is. Één ding hebben waaruit we leven ontvangen. Eén ding hebben wat God werkelijk op prijs stelt. Dat we zijn woord accepteren en geloven. Zie? En al het andere mag nog zo goed zijn. Maar als het in strijd is met het woord, dan deugt het niet. Nou, dat is wat met de apostel Paulus gebeurde. Hij werd misleid door de kerkelijke traditie, of de religieuze, de godsdienstige traditie van zijn dagen. En zeg nou niet, ja, dat was het Jodendom, natuurlijk, dat weet ik ook wel. Maar het was de godsdienstige, de kerkelijke traditie van zijn dagen. En dat gebeurt vandaag de dag nog steeds zo. De fariseeërs waren er ook niet alleen toen. Mensen die wel regels hadden, maar die de schrift niet kenden. En daar gaat het om. Als ze hem gekend hadden, hadden ze Christus ontmoet. Dan zouden ze hem niet vervolgd hebben, maar aanvaard hebben toen hij tot hen kwam. En dat zou dan vandaag aan de dag nog zo moeten wezen. Ook in het Jodendom. Maar bij alle kennis die er is, herkent men niet de wijsheid zelf. Namelijk Christus. Die ons is geworden, zegt Paulus in 1 Korinthe 2. Wijsheid van God. 1 Korinthe 1 is het nog, hè? Hij is ons geworden wijsheid van God. Dat is de enige wijsheid die we kennen. Alleen voor de wereld is dat eigen wijsheid. Maar schrijft u dan eigen, maar gewoon met een hoofdletter. Dan is het wel goed. He? Het is wijsheid van God. En daarom staat hier ook van de apostel Paulus dat hij in het Jodendom was, zeer ijverig, uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde. Want het was namelijk de vijand van het Jodendom toen nog. En terecht natuurlijk. En er staat, hij nam toe boven velen van zijn ouderdom en zijn geslacht, vers 14. En dan vers 15. Maar wanneer het Gode behaagd heeft, en daar gaat het om. Of de dingen Gode behagen. Wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade. Hebt u dat? Afgezonderd. Net als Abraham, de gelovige, die rechtvaardig gerekend werd. Afgezonderd. Wel, wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed. Dus één zin, vers 15 en 16, één lange zin. Toen het Gode behaagde om hem te roepen in zijn dienst, is hij terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed, staat er. Toen God hem riep op de weg naar Damascus, toen is Paulus niet meteen gehold naar andere gelovigen of naar apostelen of naar Jeruzalem of naar Petrus of Jacobus of wie het dan ook maar waren, om te vragen, zegt de Heer heeft mij geroepen en hoe moet het nou verder, want jullie draaien langer mee daarin en misschien kun je me een paar tips geven of zo. Dat is niet gebeurd. In het adres van een goede bijbelschool of zo, hè? Dat is ook nog niet gebeurd. Nee, echt niet. Hij is niet te raden gegaan bij vlees en bloed, staat er. Het was God die hem riep. Hij is bij God te raden gegaan. Of het was God die tot hem sprak op de weg naar Damascus. En hij is dus bij het woord van God, bij dat wat God gesproken heeft, te raden gegaan. Niet bij mensen. Dat is het dilemma van de apostel Paulus ook geweest. En de hele volgende bladzijde uit de Bijbel gaat daarover. Over dat de apostel los stond van welk mens ook, van welke instelling dan ook, welke gemeente dan ook. Of van welke andere apostel dan ook. Hij stond ernaast. En hij zegt dat het jaren geduurd heeft, 17 jaar om precies te zijn, voordat hij zijn gezicht heeft laten zien in de gemeente in Jeruzalem. En toen was hij al lang op zijn zendingswerk bezig, hoor. Ja. En dat staat hier. Maar eerst nog even bij 15 en 16, hè. Er staat, heeft Gode behaagd om hem van zijn moeders lijf aan af te zonderen. Dat wil zeggen dat de Heer hem heel bewust heeft afgezonderd van zijn moeders lijf aan, zoals het met Jacob ook gebeurd is bijvoorbeeld, hè, van de moederschoot aan. Al voor zijn geboorte wordt er namelijk gezegd, Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat. Romeinen 9 is dat. Maar het punt is, de Heer had hem van kindsbeen af, van de wieg af aan al geroepen. En het eigenaardige is dat de Heer hem gewoon die weg heeft laten gaan die hij zelf had ingeslagen. Paulus koos zelf. En de Heer liet hem gaan. De Heer had hem wel op het oog, maar de Heer liet hem gaan. Zo van Paulus ging hij maar mooie gang. Verwerf je maar eer en reputatie in de wereld. Om te zien vervolgens dat het tot niks leidt. Maar dat is wat gebeurd is. Aan de ene kant was het verspeelde tijd van de apostel Paulus. Heel zijn opleiding, heel zijn studie. Want vergis je niet, hij was een van de geleerde mensen van zijn dagen. De meest geleerde mensen van zijn dagen. Met een enorme reputatie in allerlei takken van menselijke wetenschap. En heeft het allemaal op moeten geven, omdat hij heeft gezien dat het hem in plaats van te brengen tot Christus en het eeuwige leven, bracht het hem precies het tegenovergestelde. En dat was toen zo en dat is nog zo. Al wat je van huis uit mee hebt gekregen, zul je los moeten laten. Net als Abraham. En net als al wat er verder volgde met de gelovigen. En Paulus is daar het meest sprekende voorbeeld van. God had hem verkoren van het kind binnen van zijn moeders lijf aan. En hij greep hem pas toen hij uitdrukkelijk, heel uitdrukkelijk bezig was met de vervolging van de gemeente. En de Heer deed het niet eens om die gemeente te redden. Hij liet hem eerst zo gaan. De Heer heeft zelfs toegelaten dat Paulus erbij stond bij de steniging van Stefanus. Hij heeft uitnemend zeer de gemeente vervolgd. En toen dat onherroepelijk was, toen dat eenmaal een feit was, toen pas greep de Heer hem en zegt: Saulus, waar ben je mee bezig? Wat vervolgt gij mij? En toen, u weet hoe het verder gegaan is, de apostel Paulus is toen in Damascus terechtgekomen. Hij was onderweg naar Damascus, hij kwam ook in Damascus en hij is daar maar even geweest. En kennelijk is het zo dat hij daarna weggegaan is naar Arabië, staat er, vers 17 staat dat. Er staat: en ik ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij apostelen waren, maar ik ging heen naar Arabië en keerde wederom naar Damascus. En wat er gebeurd is, is dit. De apostel kwam van Jeruzalem, ging naar Damascus om de gemeente te vervolgen. Maar hij kwam in Damascus als een bekeerd man. De Heer had hem onderweg gegrepen. En kennelijk is hij vanuit Damascus naar de woestijn gegaan. Naar de woestijn van Arabië staat er. Of naar Arabië. En voor zover we weten moet dat de woestijn van de Sinai geweest zijn in het zuiden. Het Arabisch Schiereiland daar, die kant op. En daar is hij dan enige tijd geweest. We weten niet hoe lang, maximaal 3 jaar. Vermoedelijk wel wat korter, maar we weten het echt niet precies. Het is niet terug te vinden. Maar hij is naar Arabië gegaan. U kunt zich dat misschien voorstellen van iemand die een carrière heeft opgebouwd, die een veelbelovend man is, die reputatie heeft opgebouwd en die van de ene moment op het andere zijn hele hebben en houden, zijn hele wezen, zijn hele persoon zich ontnomen ziet en dan staat hij met lege handen voor de Heer. Want al wat hij had, moest hij loslaten. En natuurlijk, hij heeft dat van harte gedaan, vanzelfsprekend. Maar wat doe je dan? Wat doe je als man, als je redelijk op leeftijd bent gekomen, volwassen bent gekomen, een positie hebt veroverd in de maatschappij en het valt je uit handen? Wat doe je dan? Dan sta je daar met niks. Ja, vandaag komt het ook wel eens voor, die dingen. Dan sta je daar met niks. En wat doe je dan? Wel, ik geloof dat Paulus inderdaad, nou gevlucht is mag ik ze misschien niet zo zeggen, maar inderdaad de eenzaamheid gezocht heeft om met zichzelf in treinen te komen. Dat is in ieder geval wat ik gedaan zou hebben. Ik weet niet of Paulus dat dan ook zou doen, maar we weten dat dit gebeurd is. Hij is alleen geweest. Hij heeft met zichzelf en met de Heer in het reinen moeten komen. En daarna staat er, is hij wederom gekeerd naar Damascus. Dat is vers 17 nog, hè? Ik ging heen naar Arabië en keerde wederom naar Damascus. En dan vervolgens weten we uit Handelingen 9 dat hij vervolgens uit Damascus heeft moeten vluchten. Want in Damascus is hij begonnen met prediken. En toen werd hij vervolgd. En toen hebben ze de goede man aan een touwtje in een mandje over de muur moeten laten zakken. Hij heeft de aftocht moeten blazen. Nog eens een keer een vernedering. Hij komt er zelfs zo op terug in de 2e Korinthebrief. Ik meen dat het hoofdstuk 12 is waarin hij dat nog aanhaalt, namelijk dat dat gebeurd is, dat het een zwakheid van hem was, dat hij moest vluchten. Hij zegt: maar ik roem in die zwakheden. Zelfs dat was een belachelijke vertoning. De apostel notabene als dienstknecht van de Heer nog de aftocht moest blazen, dat ze hem gewoon in een mandje hebben moeten laten zakken. Kunnen zich voorstellen, over de muur, en daar ging Paulus. Ja, dat heeft hij allemaal moeten leren. En denk nou maar niet dat het daarbij gebleven is, want hij geeft ergens een opsomming van wat hem is overkomen, namelijk hoe vaak hij stokslagen gehad heeft, hoe vaak hij gegeeseld geworden is, enzovoorts. In de 2e Korinthebrief is dat. Het is verschrikkelijk wat de man heeft moeten lijden. Waarom? Waarom moest hij lijden? Opdat door zijn zwakheid Christus zou geopenbaard worden. Dus laten wij nou alsjeblieft niet prediken de kracht van de mens, of de overwinning van de mens, of de verbetering van de mens. Wat God gebruikt is zwakke mensen. En daarom zegt de apostel: ik zal roemen in mijn zwakheden. Want als ik zwak ben, is hij machtig. Of zoals de Heer tot Paulus zei, ook in de 2e Korinthebrief: mijn genade is u genoeg. U weet wel, dat is die tekst die op het tegeltje aan de muur staat thuis, weet u wel? Mijn genade is u genoeg. Inderdaad, niet de wet. Mijn genade is u genoeg. Genade voor die veroordeelde man. voor die zwakke man die tot geen goed in staat is. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En daarom zegt Paulus, daarom zal ik roemen in zwakheden. In de zwakheden, namelijk van het vlees. Opdat de kracht van de geest daardoor volbracht zou kunnen worden. Daar gaat het hier om. De apostel Paulus heeft niet kracht of steun gezocht bij welke andere apostel ook. Hij zegt, ik ben niet te rade gegaan bij degene die voor mij apostelen waren. En hij bedoelde uiteraard in de eerste plaats Jacobus, Petrus en Johannes, omdat hij die noemt in hoofdstuk 2 vers 9. Maar hij bedoelde bovendien natuurlijk de twaalven. Uitdrukkelijk de twaalf die eerst discipelen waren en die na de opstanding van Christus bevorderd werden tot apostel, zeg ik dan altijd maar. Die hadden oudere rechten. Die waren er al veel eerder. Die waren al jaren bezig. Die waren de gemeente aan het bouwen, terwijl Paulus de gemeente aan het vervolgen was. Maar toen Paulus tot bekering gebracht werd door de Heer zelf, ging hij niet naar hen toe. Hij ging niet aan hen vragen wat hij moest doen. Hoewel het helemaal voor de hand gelegen had. Maar Paulus was zeer, maar dan ook zeer consequent. Hij zegt, de Heer heeft mij geroepen, de Heer zal mij verder leiden. De Heer zal mij zeggen wat ik doen moet. En wat er gebeurd is, is dat de apostel eerst geweest is in Arabië, daarna wederkeerde naar Damascus, vers 17, waaruit hij vervolgens heeft moeten vluchten, zegt Handelingen 9, en dan staat er vers 18. Daarna kwam ik na 3 jaren weder te Jeruzalem om Petrus te zoeken en bleef bij hem 15 dagen. En ik zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. En hetgeen ik nu schrijf, zie, ik getuig voor God dat ik niet lieg. En in Handelingen lezen we namelijk dat hij naar Jeruzalem geweest is. Maar hij is daar niet in de gemeente geweest. Integendeel, hij is daar 2 weken geweest. Hij heeft niet de bijeenkomsten bezocht op zondag, zal ik dan maar zeggen. Hij is bij Petrus thuis geweest en heeft daar gesproken met Jacobus, die officieel zo'n beetje de voorganger was in die gemeente daar in Jeruzalem. Zoals we later ook nog vinden. Maar hij is niet in die gemeente geweest en heeft alleen gesproken met Petrus en met Jacobus. Met Petrus, dat is de man namelijk tot wie gezegd werd dat hem gegeven zouden worden de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Kortom, hij was, het is heel makkelijk hoor, hij was degene die het koninkrijk als het ware zou openen. Want hij had natuurlijk als het ware sleutelen, geen harde sleutels van Lips of zo. Hè. Hij had als het ware sleutelen en hij opende dus als het ware het koninkrijk, doordat hij degene was die op Handelingen 2, na de uitstorting van de Heilige Geest, als eerste het woord voerde. En door zijn prediking als eerste kwamen die mensen tot geloof toe. En hij was dus degene die opende. En daarom Petrus. En Jacobus, die heeft er ook op mee te maken. Van Jacobus staat, hij is de broeder des Heren. Jacobus was namelijk ook geboren uit Maria en Jozef. Dat is gewoon een broer, ook naar het vlees. Nou, wij zouden zeggen halfbroer, eerlijkheidshalve. Maar een halfbroer dan van de Heer Jezus. Maar u moet goed begrijpen dat de Heer Jezus op grond van zijn afstamming, nou, ik zal het anders zeggen, op grond van het erfrecht, en hij was erfgenaam van zowel Jozef als van Maria, dat is echt zo, dus erfrechtskwestie, de Heer Jezus was erfgenaam van Jozef en Maria, en Jacobus had dus in tweede instantie diezelfde erfrechten, naar de mens gesproken. Natuurlijk was Jacobus niet de Messias, maar uit het huis van David en dus via Jozef en Maria zou de koning van Israël moeten voortkomen. En als er in die dagen dan al een troon zou opgericht zijn, dan zou in de dagen van de Heer Jezus de Heer zelf daarop hebben moeten zitten. Maar bij afwezigheid van de Heer Jezus zou Jacobus degene geweest zijn die op die troon zou hebben gezeten. En zijn naam heeft er van alles mee te maken, want Jacobus is natuurlijk gewoon Grieks voor Jacob. Israël dus, Jacob. Ja. Zie, dus bij afwezigheid van de Heer, en die was afwezig, althans lichamelijk, was Jacobus de rechthebber op de troon van het koninkrijk. En daarom was Jacobus, en niet Petrus of een van de andere apostelen, de officiële voorganger, de leider zal ik dan maar zeggen, in de gemeenschap, de christengemeenschap in Jeruzalem. En dat waren dus de 2 verantwoordelijke mannen, Petrus en Jacobus, waarbij Jacobus niet eens behoorde tot de 12. Maar Paulus is naar hen geweest, hij heeft alleen die 2 gesproken, staat er. En hij bezweert ons bij God dat hij niet liegt, zo is het geweest. En hij heeft dus niet contact gehad met de gemeente en ook niet met de andere apostelen. En dan staat er, vers 21 en 22, daarna ben ik gekomen in de gewesten van Syrië en van Cilicië. In Handelingen staat het ook dat hij die kant op gegaan is. Daar worden andere plaatsnamen genoemd. Er wordt genoemd Caesarea en Tarsen. Maar goed, we hebben hier geen kaart hangen, dus ik zal niet mijn best doen om u het uit te leggen. Maar hij is via Caesarea naar het noorden gereisd, van Damascus via Caesarea naar het noorden, namelijk naar Syrië. En daar ligt Antiochië. U weet dat hij daar nogal eens kwam. Of Antiochië, net hoe je het uitspreekt. En nog verder noordelijk en dan meer naar het westen, de hoek om de zee heen zou ik willen zeggen, kom je in Cilicië en daar lag ook Tarsen, zijn woonplaats. Dus hij is gewoon naar het noorden gereisd, richting huis, waar hij vandaan kwam. Nou, er zijn nog wat andere dingen meer gebeurd, maar hij is daarheen gereisd. En u weet dat hij daar vanuit ook uitgezonden is op zijn zendingsreizen enzovoort. Niet vanuit Jeruzalem, maar vanuit buiten Judea. Niet vanuit het Jodendom, maar vanuit gemeenten uit de heidenen. Dat is wat gebeurd is. En met Jeruzalem had hij dus hoegenaamd niks van doen. Hij stond daar buiten. En daarom staat er ook in vers 22. En ik was van aangezicht onbekend aan de gemeenten in Judea die in Christus zijn. Hij zegt, ze hebben me daar nooit gezien. Het kan best zijn dat hij ze wel gezien heeft, maar ze hebben hem niet van aangezicht gekend. Hij zegt, maar ze hadden alleen gehoord dat men zeide, degene die ons eertijds vervolgde, verkondigt nu het geloof, het welk hij eertijds verwoestte. En zij verheerlijkten God in mij. En dat is precies wat er gebeuren moest. Dat in hem, in Paulus, God verheerlijkt zou worden. Dat in Paulus de Zoon van God geopenbaard zou worden. Doordat hij het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. Vers 16 van dit hoofdstuk. En je ziet wat de apostel nou probeert uit te leggen. Dat zijn hele bediening en ook zijn prediking losstaat van wat voor werk van de andere apostelen dan ook. En hij komt er nog op terug in hoofdstuk 2 uiteraard. Want hij is daarna wel naar Jeruzalem geweest. Maar het gaat erom dat Paulus wel degelijk en voor de volle 100% een apostel is, zoals hij dat zegt, geroepen. Niet van mensen, weet u het nog, vers 1. Geroepen niet van mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de doden opgewekt heeft. Zie? En Paulus zegt, ik ben geroepen, ik heb een opdracht gehad, ik heb dit evangelie te prediken, maar hij zegt, ik vertel erbij, en ieder die wat anders predikt, al was het ook een engel uit de hemel, vers 8, hij zei vervloekt, want er is geen andere boodschap. En met andere woorden, mocht iemand van de 12 apostelen een andere boodschap brengen, wat soms gebeurde, de apostel zegt, hij zei vervloekt, want dat behoort niet te gebeuren. Als zij geroepen zijn door dezelfde God als ik, dan prediken we dezelfde boodschap en dan geven we elkaar de rechterhand der gemeenschap. Maar dan loop ik vooruit, want dat staat in het volgende hoofdstuk. En daarover hebben we het de volgende keer. Zullen we de Heer danken? Wij danken u trouwe hemelse Vader dat we dat evangelie mochten horen en ook gehoorzaam mochten zijn. We danken u dat u ons bereikt hebt met deze boodschap over de genade die u ons geschonken hebt. Over die zaligmakende genade die verschenen is aan alle mensen. En we danken u, Vader, dat wij door die genade, of uit die genade, zalig mochten worden. Maar niet alleen dat, wij danken u ook dat we nu, als verloste zondaren, ook onder die genade mogen leven. Onder de heerschappij van de genade, vanaf de troon der genade. En we danken u, Vader, dat we niet een juk hebben te dragen, wat ook onze voorouders en ook Israël niet heeft kunnen dragen. Maar dat we een juk hebben wat zacht is en een last die ligt. Wij danken u dat u het bent namelijk die uw kracht in onze zwakheid volbrengt. Omdat uw genade ons genoeg is. Wij danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. Wij danken u ook dat we elkaar dat voor mogen houden tot vertroosting van onszelf en ook tot vertroosting van anderen. Dat wij ook beseffen dat wij het als mens het bepaald niet zo best afbrengen. Maar dat we mogen weten dat het verachte en onedele juist door u is uitverkoren. Dat we juist als het verachte en onedele geschikt zijn om uw genade en om uw kracht te demonstreren. Wij danken u, Vader, dat wij uit uw kracht mogen leven. Dat u het bent die u zelf, niet alleen in de apostel Paulus, maar ook in ons wil grootmaken. Opdat we niet zouden roemen in onszelf of in ons eigen streven, in ons eigen werken. Maar dat we zouden roemen in de Heere die ons geworden is wijsheid van God. En rechtvaardigheid en heiligmaking. Wij danken u, Vader, voor dat evangelie. En we danken u dat we geen andere evangelie hebben. Dat we slechts hieruit mogen leven. En dat we mogen beseffen dat alle andere prediking, alle andere boodschappen die in de wereld gehoord worden, dat die niet van u zijn. Omdat er maar één evangelie is. Een evangelie dat zegt dat u zondaren rechtvaardigt, uit genade en door geloof. Wij danken u, Vader, voor die genade. Amen.